Goedemorgen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat waar hij mee begonnen is. En daarom genade voor ons en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest, de leider en trooster van al Gods kinderen. Mooi om vanochtend weer bij jullie te mogen zijn. Ik zou jullie graag voor willen gaan in een gebed. Heere God, we willen u danken dat we vandaag bij elkaar mogen komen in de wetenschap dat u het bent die ons bij elkaar roept. En dat u het bent die ons hier vanochtend ook welkom heet. Dank u wel, Heer. Dat u, de grote, almachtige schepper God, ervoor hebt gekozen om in het bijzonder met ons mensen een verbinding aan te gaan. En dat we mogen weten dat u, de grote, almachtige schepper God, ons heel persoonlijk op het oog heeft. En wil u vragen voor deze ochtend, Heer, wilt u ons vullen met uw geest, zodat we vol van uw geest, aangevuurd door uw geest, u mogen aanbidden. En tegelijkertijd ook onze harten en onze oren open mogen zetten voor wat u tot ons te zeggen hebt deze dag. Amen. We gaan zingen met elkaar, Grote God, wij loven u, liederen voor de gemeentezang 334.
Thank you.
Ja, en dan is het al bijna tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma... Bijna tijd om naar hun eigen programma te gaan. Nog heel even wachten, want we willen nog een lied zingen. Wat eigenlijk een beetje over hetzelfde gaat als wat we net al gezongen hebben. Want als je goed hebt opgelet, stel je voor... dan had je kunnen ontdekken dat de liederen die we hebben gezongen gaan over... aan de ene kant dat we een hele grote God hebben. Misschien heb je er net ook al wel iets gehoord over wat ik heb gebeden. Dat we aan de ene kant een hele grote God hebben. En dat we een God hebben die heel heilig is. En waarbij je misschien zelfs wel niet echt in de buurt durft te komen. Maar dat we aan de andere kant, dat diezelfde God, die heel groot en heilig is... dat het ook een God is die heel graag heel dichtbij wil komen. Omdat die... heel veel van ons houdt. En als we gaan lezen in de Bijbel, dan lees je over dat het een hele grote, geweldige God is en tegelijkertijd ook een God is die heel erg veel van je houdt. Dus ik wil je vragen om, als het je lukt, om bij het volgende lied te gaan staan. Dat wil ik aan de grote mensen vragen, maar de kinderen wil ik vragen om dan even op hun stoel te gaan staan, zodat je lekker mee kan zingen. Denk je dat dat lukt? En als je denkt, ja, maar als ik op mijn stoel sta, dan kom ik echt heel ver erbovenuit. Dan mag je ook op de grond gaan staan, dat is niet erg. En als we dit lied gezongen hebben met elkaar, dan mogen jullie naar je eigen ruimte gaan.
Zijn woord gegeven, het begint bij Genesis. En tot en met openbaring, zie je wie en wat hij is. Is niet altijd even simpel, soms begrijp je het niet meteen. Maar zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. Wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Na 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 na. God heeft ons zijn trouw bewezen, dwars door de geschiedenis. En we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is. Hij zal doen wat hij beloofd heeft en hij laat ons nooit alleen. Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer.
We gaan zometeen nog twee liederen zingen voordat we naar de preek gaan luisteren. Maar voordat we die liederen gaan zingen, denk ik dat het goed is om heel even de gelegenheid te nemen. Omdat vandaag zou eigenlijk voor ons als gezin, mijn moeder Ellie Treuren en ik, zou een bijzonder moment zijn. Omdat we tijd zouden nemen voor het in memoriam van mijn vader. Die is op 26 maart overleden. Maar naarmate deze dag dichterbij kwam, werd mijn moeder daar zenuwachtiger en zenuwachtiger voor. Ze kreeg daar zelfs een beetje buikpijn van. En ze zei, ik weet niet of ik dat wel aan kan. Daarom hebben we besloten om dat vanochtend niet te doen. We zingen wel twee liederen die ook in de uitvaartdienst gezongen zijn. Om op die manier daar toch even wat herinnering aan te maken. Tegelijkertijd denk ik dat dit ook een heel mooi moment is om even gebruik te maken van de gelegenheid om jullie te bedanken. We zijn overweldigd door de berichten die we van jullie mochten ontvangen. Kaarten, zelfs bloemen. Maar vooral ook in de afgelopen maanden. We zijn nu inmiddels maart, april, mei, juni, 3 maanden onderweg. En jullie laten zien dat jullie een betrokken, betrouwbare gemeente zijn. Dat jullie betrokken op elkaar zijn. In het bijzonder op mijn moeder. En ook echt namens mijn moeder mag ik jullie daarvoor bedanken. Ik zou jullie willen aanmoedigen om daar mee door te gaan. Want het wordt steeds wat moeilijker ook. Zeker voor mijn moeder. Het gemis wordt groter. Zij waren bij elkaar vanaf dat ze 16 waren. Dus het gat dat achtergebleven is heel groot. En ik wil jullie aanmoedigen om haar daarin ook vast te blijven houden. Dus heel veel dank voor alles wat jullie voor haar betekenen. En een aanmoediging om daarmee door te gaan. We willen met elkaar zingen. 2 liederen. We zingen Ik zal er zijn. En daarachteraan zingen we meteen door de goedheid van de Heer. En vervolgens zal ik daarna terugkomen voor de preek. Terugkomen, nou ja, je weet wat ik bedoel. Ik zit daar, ja, ik ga niet naar huis.
Ik ben die ik ben, is uw eer. Uw genade blijft me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zie ik steeds van de goedheid van God.
Leidde mij door al mijn dagen. U was dichtbij in mijn donkerste dag. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God.
Heere God, ondanks alle dingen die ons overkomen in ons leven en het soms ook enorm staat te schudden, kunnen we nog steeds getuigen, Heer, van de goedheid van U. Dat U ons op het oog hebt, dat U naast ons staat, dat U ons draagt op de momenten dat het moeilijk is. En Heer, we willen U vragen om ook op de momenten dat we het niet zo zien en niet zo voelen, om ons dat toch in herinnering te brengen, op zijn minst, Heer. Dat we het ons mogen herinneren, dat dat is wie u bent. En Heer, we vragen u voor de woorden die ik mag gaan spreken, dat het woorden van u zullen zijn, dat ze vol van u zullen zijn, vol van uw goedheid en uw liefde. En ik wil u vragen, Heer, om onze harten daarvoor te openen. En met uw geest aanwezig te zijn, zodat we het ook mogen herkennen als woorden van u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met jullie lezen uit Johannes 21. Johannes 21 vanaf vers 15. Daar lezen we een ontmoeting die Jezus heeft met een van zijn leerlingen, met Petrus. En dan lezen we Johannes 21 vanaf vers 15, waar staat: toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei: wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei: hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem: Simon, zoon van Johannes, hou je van me? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei: Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei: wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij: volg mij. Als je al langer in de kerk komt, dan is de kans best groot dat dit een stuk tekst is dat je al wel eerder gehoord hebt, waar je misschien zelfs al wel preken over gehoord hebt. Wat ik vanochtend graag zou willen doen is proberen iets van de diepte van deze tekst te pakken door hem in zijn bredere verhaal te plaatsen. En wat is dat bredere verhaal? Nou, ik denk dat dat verhaal al 3 jaar eerder begint. Maar misschien zelfs wel nog een stap eerder door even iets te snappen van hoe werkte het eigenlijk in de tijd van Jezus als je een kind was en je ging naar school. Hoe werkte dat eigenlijk? Want al onze kinderen die gaan naar school als ze een jaar of 4 zijn. En dan gaan ze eerst naar de kleuterschool. En dan vervolgens groep 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan leren ze lezen en schrijven en rekenen. En nou, een heleboel andere dingen die we belangrijk vinden. Maar in de tijd van Jezus, als je naar school ging, dan leerde je lezen en schrijven. Zeker leerde je dat. Maar dat leerde je vooral door, als je een jaar of 5 was, dan begon dat, dan ging je naar school. En dan ging je naar school vooral door het lezen en onthouden van de Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel. En dan gingen ze tot hun 12e ongeveer, gingen ze naar school. Die eerste jaren. En ze leerden tussen hun 5e en hun 12e, leerden ze die eerste 5 boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die eerste 5 boeken, die leerden zij uit hun hoofd. Ja, mij lukt het niet meer hoor. Ik kan dat niet. En onze jongens leren het ook niet meer. Maar zij leerden die eerste 5 boeken uit hun hoofd. En dan waren ze een jaar of 12 en dan zeiden ze tegen de meisjes: gaan jullie maar naar huis en leer van je moeder wat het betekent om een goede huisvrouw te zijn. Dat moet je tegenwoordig ook niet meer tegen onze meisjes zeggen. Leer maar van je moeder hoe je een goede huisvrouw moet zijn. En tegen de jongens zeiden ze: gaan jullie maar naar huis en leer van je vader het vak van je vader. Als je vader een timmerman was, dan leerde jij hoe je een goede timmerman moest zijn. Als je vader een bakker was, dan leerde jij hoe je een goede bakker moest zijn. Nou, en zo leerden ze allemaal hun eigen beroep van hun vader. Ze gingen bij hun vader in de leer. Behalve de jongens waarvan de meester dacht, deze kunnen wel goed leren. Die zouden het misschien wel in zich hebben om door te studeren. Dus de beste jongetjes van de klas, die mochten doorleren. En dan gingen ze van hun 12e tot en met ongeveer hun 15e, gingen ze verder met het leren uit hun hoofd van de rest van hun Bijbel. Dat heette de Tenach. Dat is de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Maar dat is ook de rest van wat voor ons het Oude Testament is. Genesis tot en met Maleachi. Leerden ze uit hun hoofd. Dit hele stuk kenden zij als ze 15 jaar oud waren, de beste jongetjes van de klas. Hè? Niet iedereen, maar de beste jongetjes van de klas leerden dit uit hun hoofd. En dan waren ze een jaar of 15 en dan werden ze door hun meester naar huis gestuurd. En zei de meester tegen deze jongens, ga naar huis en leer het vak van je vader. En dan werden ze bakker, slager, visser enzovoorts. Behalve de beste van de beste jongetjes van de klas. Want de beste van de beste jongetjes van de klas, die werden door hun meester uitgedaagd om een andere meester te zoeken. Een rabbi. En dan kwamen ze bij deze rabbi aan en dan mochten ze bij deze rabbi solliciteren om een leerling, om een discipel te worden van die rabbi. En dan zat die rabbi daar en die jongen kwam naar hem toe en die jongen zei, ja, ik hoor bij de beste van de beste jongetjes van de klas. En ik heb de tip gekregen om te solliciteren. En dan ging die rabbi vragen stellen aan de jongen die bij hem kwam, om te kijken, heeft deze jongen wat nodig is om te weten wat ik weet? Dat is belangrijk als je een leerling van een rabbi bent, als je een discipel van een rabbi bent. Het is belangrijk om te weten wat de rabbi weet, maar dat niet alleen. Ook is het belangrijk om te doen wat de rabbi doet. En die twee samen, die vormden eigenlijk de manier waarop een rabbi dacht en deed. En hoe hij dat hele stuk van Genesis tot en met Maleachi tot zich nam. Hoe hij het leerde kennen, maar ook hoe hij het vorm gaf in zijn eigen leven. En van een rabbi werd de combinatie van die twee dingen. Dus wat hij weet en wat hij doet, dat werd zijn juk genoemd. Dus die twee dingen samen werd zijn juk genoemd. En dan ging die rabbi kijken, kan deze jongen, kan deze leerling, kan deze discipel, kan hij mijn juk dragen? En dan ging hij vragen stellen. En als je dan een goede leerling was, dan kon je antwoord geven op de vragen. Als je een hele goede leerling was, dan kon je niet alleen antwoord geven op de vraag, maar dan kon je de vraag beantwoorden met een nieuwe vraag. En dan was die rabbi onder de indruk. En dan begon hij allerlei vragen af te vuren. Om te kijken, heeft deze jongen het in zich om mijn juk te dragen? Is hij in staat om te leren wat ik geleerd heb? Maar is hij ook in staat om te doen wat ik kan doen? Kan deze leerling mijn juk dragen? En als dat niet zo was, dan werd je naar huis gestuurd. Dan zei die rabbi, ga maar naar je vader en leer het vak van je vader. Maar als jij hoorde bij de beste van de beste van de beste jongetjes van de klas, dan zei die rabbi tegen je 2 woordjes. 2 Hebreeuwse woordjes. Lech acharai. En dat betekent, kom, volg mij. Dat was wat de rabbi zei, een soort codetaal bijna, voor het erkennen van jij bent mijn discipel.
Daarmee zei hij dus eigenlijk ook, ik geloof dat jij het in je hebt om mijn juk te dragen. Ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden zoals ik. Jezus loopt aan het begin van zijn bediening langs het strand. En hij komt daar wat jonge kerels tegen. Een van die jonge kerels is Petrus. Daar is Petrus mee bezig. Hij is bezig met het uitspoelen van de netten, want hij had gevist. Petrus was bezig met het vak van zijn vader. Ergens in het leven van Petrus heeft hij te horen gekregen, ga maar naar huis. Je bent niet goed genoeg om door te leren. En leer het vak van je vader. En terwijl hij bezig was met het uitspoelen van die netten, bezig was om het vak van zijn vader uit te oefenen, komt er een rabbi voorbij. Een leraar. En deze leraar, die komt bij hem en die gebruikt diezelfde twee woordjes. Leg acharai. Het was een jongen die al lang had opgegeven dat hij überhaupt ooit nog zou kunnen studeren. En nu komt er een leraar bij hem langs en die nodigt hem uit voor het elitebaantje van zijn tijd. En hij gebruikt de woorden van die rabbi en hij nodigt hem uit. En hij zegt tegen hem, Petrus, kom volg mij, want ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden zoals ik. Ik vond het altijd een raar Bijbelgedeelte. Jezus komt langs, zegt kom volg mij, hij laat zijn netten vallen en gaat achter Jezus aan. Hoe dan? Maar als je dit weet, hij krijgt de uitnodiging om te studeren aan de universiteit, terwijl hij nooit voor mogelijk had gehouden dat dat er nog in zat in zijn leven. Natuurlijk laat hij zijn netten vallen. Hij mag met de rabbi mee. En terwijl hij samen met die rabbi op pad is, verzamelen ze nog een aantal leerlingen om die rabbi heen. Jezus is de rabbi die uiteindelijk 12 leerlingen om zich heen verzamelt in het bijzonder. 12 jonge kerels. Hoe oud was je als je naar een rabbi toe ging? Ja, of 15, 16, 17? Het is heel waarschijnlijk dat Jezus een groep jonge kerels om zich heen had. 14, 15, 16, 17 jaar, op één iemand naam. Petrus. Petrus was waarschijnlijk net iets ouder dan de rest. Dat was gebruikelijk in de tijd van Jezus, dat je een groep leerlingen om je heen had, van een jaar of 15 tot 18, 19, 20. En eentje daarvan, die net wat ouder was dan de rest, want dat was er ook één, die mocht dan als eerste de dingen nadoen van de rabbi. De leerlingen van Jezus zitten in een boot. Jezus is er niet bij. Het begint te stormen. Ze zijn uit alle macht bezig om ervoor te zorgen dat het bootje waar ze in zitten, dat het overeind blijft, dat het blijft drijven. En dan ineens zien ze midden in die storm een gedaante over het water naar zich toe komen. Ze schrikken, ze roepen, het is een spook, het is een spook. En dan... Nee, het is niet een spook, het is Jezus. Petrus zegt, Heer, als u het bent die over het water naar ons toe komt lopen, zeg mij dan dat ik ook over het water naar u toe kan lopen. Ik vond het altijd een raar verhaal, maar als je dit weet, het gaat erom bij een leerling van een rabbi en dus ook een leerling van Jezus, dat hij niet alleen weet wat de rabbi weet, maar dat hij ook mag en kan doen wat de rabbi doet. En dat Petrus als oudste van de groep degene is die altijd als eerste het initiatief neemt om de rabbi in zijn voetspoor te volgen. Logisch dat Petrus over de rand stapt op het water. Hij zakt door het water heen, want hij begint te twijfelen. En dan kijkt Jezus hem aan en hij zegt, Petrus, kleingelovige. Auw, kleingelovige. Ik dacht altijd dat Petrus aan Jezus twijfelde. Als hij hem verwijt dat Petrus kleingelovig is. Maar Jezus zinkt niet. Jezus zinkt niet. Aan wie twijfelde Petrus? Hij twijfelde aan zichzelf. Hij geloofde niet dat hij echt kon doen wat Jezus deed. En Jezus zegt tegen hem, ach, wat ben je kleingelovig. Niet omdat je twijfelt aan mij, maar omdat je twijfelt aan jezelf. En Jezus, die trekt hem de boot in. Het is de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd viert. Ze zitten bij elkaar. En Jezus die zegt tijdens de maaltijd, ik ga ergens heen en jullie kunnen mij niet volgen. Petrus die denkt, ja, het zal me wat. Ik ga overal met u mee, hè? Nee, Petrus. Nee, ik ga ergens heen en je kan me niet volgen. Heer, al zou ik moeten sterven. Ik wil u overal volgen. Jezus kijkt hem heel liefdevol aan. En hij zegt tegen hem, Petrus, voor mij sterven. Jongen, nog voordat de zon weer opkomt, nog voordat de hanen beginnen te kraaien, zal jij tot 3 keer toe zeggen dat je mij niet kent, man. En dan is die nacht. Dan is die nacht. Jezus wordt verraden door Judas. Hij wordt opgepakt en Petrus die denkt, dit gaan we voorkomen. Hij begint goed, toch? Hij pakt zijn dolk of zwaard of mes of wat hij ook heeft en hij rent naar een van die gasten toe en hij hakt een oor af. En Jezus kijkt hem aan en die zegt, oh Petrus, nou ga je voor mij uit. Ik heb je gevraagd om mij te volgen. We gaan het niet op deze manier doen, jongen. Jezus die zet het oor weer aan en hij wordt meegenomen. En Petrus, hij is bang. Petrus is bang. Maar hij wil het ook meemaken. Hij wil zien wat er gebeurt met zijn Heer. Dus hij zoekt een plekje op waar die Jezus kan zien. Hij staat zijn handen te warmen aan een kolenvuurtje. En er komt iemand voorbij en die zegt, jij hoort ook bij Jezus. Wie? Nee, ik ken hem niet. Even later komt er iemand anders voorbij die zegt, maar jij hoort toch ook bij hem? Jij bent toch ook een van die leerlingen van Jezus? Jezus? Geen idee waar je het over hebt. Ah man, ik hoor het aan je accent. Je komt ook uit het noorden. Ik hoor het. Petrus begint te vloeken. Ik ken hem niet. En op dat moment, hij staat bij het kolenvuurtje zijn handen te warmen. De zon komt op. De haan begint te kraaien. En Jezus en Petrus, zij zien elkaar. En op dat moment Bam. Het komt als een mokerslag bij Petrus binnen. Wat heb ik gedaan? Jezus had het nog zo gezegd. En ik heb tot 3 keer toegezegd, ik ken hem niet. Oh, hij begint te huilen. Hij vlucht weg. En Jezus sterft. Na 3 dagen is er nog euforie. Want het graf is leeg. De doeken liggen netjes opgevouwen in het graf. Het lichaam van Jezus is niet gestolen, maar Jezus is uit de dood opgestaan. Ze hebben een ontmoeting met hem. Wow, de euforie is gigantisch. En toch komen we uiteindelijk aan in Johannes 21. Het zijn 3 versen waar zoveel in zit. Johannes 21 vanaf vers 1 lezen we. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea. De zonen van Zebedeus en nog 2 anderen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Petrus is op het moment dat Jezus sterft en opstaat uit de dood in Jeruzalem, het zuiden van Israël. En hier is hij bij het meer van Tiberias, in het noorden van Israël. Petrus is teruggegaan naar zijn geboortegrond. En hij zegt, ik ga vissen. Petrus is niet alleen terug naar zijn geboortegrond. Hij is ook terug naar het beroep van zijn vader. Hij was geroepen door Jezus. Ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden als ik. Weten wat ik weet, doen wat ik doe. Ik geloof dat jij het kan. Hij heeft 3 jaar lang met vallen en opstaan met Jezus opgetrokken. Maar wat hij nu gedaan heeft, het idee van een leerling, van een rabbi zijn, is dat je elke stap zet die je leraar ook zet. En hij kon het niet. Die laatste stap, hij kon het niet zetten. Zelfs al zou ik sterven, Heer, nou precies dat kon hij dus niet. En Petrus heeft de uitnodiging gekregen om te studeren aan de universiteit. Hij heeft het 3 jaar lang geprobeerd. En hij heeft gefaald. Het lijkt alsof hij met deze 3 kleine woordjes, ik ga vissen. Het lijkt alsof hij daarmee zegt, ik geef. Ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Ik geef op. Ik ga terug naar het vak van mijn vader. En ze zijn aan het vissen. De hele nacht. En Petrus die denkt bij zichzelf, ik dacht dat ik dit wel kon. En dan ineens staat er een man langs de oever. Hé hey jongens, hebben jullie wat vis? Nee. Nee, we hebben de hele nacht gevist, maar we hebben niks gevangen. Ja, wat je moet doen is, je moet je net aan de andere kant van de boot uitgooien. Heel raar voorstel, waar wij ons niks bij voor kunnen stellen, want wij denken, gooi je toch je net aan de andere kant. Maar voor hun was dat heel raar. En toch kiezen ze ervoor om hun net aan de andere kant uit te gooien. En binnen no time zit hun net zo ontzettend vol met vis dat ze het nauwelijks mee kunnen krijgen. En Johannes, een van de andere leerlingen van Jezus, is de eerste die het in de gaten heeft. Hij tikt Petrus aan en hij zegt tegen Petrus, kijk Petrus, daar het is de Heer. En Petrus die bedenkt zich geen moment, hij springt uit de boot, hij rent dit keer door het water naar Jezus toe. En dan komt hij aan op het strand en dan zegt Jezus, heb je wat vis? En hij rent weer terug, hij helpt zijn vrienden mee dat vis op het strand te krijgen. En ze komen daar aan. En wat zien ze? Het is niet toevallig. Niks van wat in deze scène gebeurt is toevallig. Jezus staat daar op het moment dat de zon opkomt. Het moment dat de hanen beginnen te kraaien. En hij heeft een kolenvuurtje. Alles doet denken aan die ene nacht. Maar niet alleen dat. Want wat ligt er op het kolenvuurtje? Er ligt vis. Het is alsof Jezus hiermee lijkt te zeggen, ik heb je niet nodig, Petrus, want ik heb zelf voor vis gezorgd. Maar heb je wel wat van de vis die je net gevangen hebt? Het is ook een herinnering, denk ik, naar dat moment dat Jezus 5 broden en 2 vissen had en dat begon uit te delen aan zijn leerlingen en dat zij dat uit mochten delen aan al die anderen. Petrus, weet je nog, de dingen die wij met elkaar meegemaakt hebben. Zij hebben een maaltijd met elkaar, zoals ze dat ook die laatste avond met elkaar hadden, als ze dat zo vaak gehad hadden. Ze eten met elkaar. En dan, aan het eind van die maaltijd, komt Jezus bij Petrus en vraagt hij, Petrus, hou je van me? Heer, u weet toch alles? U weet toch dat ik van u hou? Oké. Zorg voor mijn schapen. Kom achter mij aan. Petrus. Hou je van me? Heer, u weet toch dat ik van u hou? Zorg voor mijn schapen. Kom achter mij aan. Petrus. Hou je van me? En het is alsof alles ineens bij elkaar komt. De zonsopgang, het kolenvuurtje, de vissen. Oh, die avond. Die avond, die avond. Tot 3 keer toe had ik gezegd, ik ken hem niet. En Heer, u weet toch dat ik van u hou. En nog een keer zegt Jezus, zorg voor mijn schapen en kom achter mij aan. Het is Jezus die zegt, Petrus, waarom ben je aan het vissen? Petrus, waarom ben je aan het vissen? Heb jij losgelaten waar ik je voor geroepen heb? Het is niet nodig. Ja, natuurlijk. Het is niet gegaan zoals jij het verwacht had, jongen. Maar ik wil maar één ding van je weten. Ik wil niet van je weten of je in de gaten hebt hoeveel pijn het mij gedaan heeft dat jij zei dat je me niet kende. Jezus rept er met geen woord over. Ik wil niet vragen aan je of je weet dat ik je er nog voor gewaarschuwd had ook. Jezus zegt er niks over. Er is maar één vraag die Jezus voor Petrus heeft en dat is, hou je van me? Herken je in je eigen leven de momenten waarop je denkt, ik heb het verprutst? Die momenten waarop je denkt, ja, maar nu kan ik echt niet bij God aankomen. Want wat ik nu gedaan heb, wat ik nu gezegd heb, wat ik nu gedacht heb, oeh, dat past niet bij de heiligheid van God. Eén vraag. Jezus stelt je één vraag. Hij vraagt je niet, heb je wel genoeg gebeden deze week? Hij vraagt niet, lees je wel genoeg in je Bijbel? Hij vraagt niet, heb je wel minimaal 3 taken in de kerk? Hij vraagt niet, leef je wel een beetje netjes? Eén vraag. Vooral op die momenten dat je denkt dat je het helemaal verpest hebt. Eén vraag. Hou je van me? Hou je van me? Hou je van me? Want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Jij hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Jij hoeft niet op te klimmen naar het niveau waar ik ben, maar ik ben afgedaald naar jouw niveau. Ik hou niet van je om wat je ooit zou kunnen worden, maar ik hou nu al van je. Het enige dat ik wil weten, is er voldoende basis om samen verder te gaan. Ik vraag niet van je of je het allemaal goed genoeg doet, want het zal nooit goed genoeg zijn. Ik wil maar één ding weten, hou je van me? Want als je van me houdt, dan ontstaat er ruimte in je leven om samen op te trekken. Om samen te ontdekken wat het betekent om een leerling van mij te zijn. Om te weten wat ik weet en om te doen wat ik doe. Maar jij doet dat niet zelf. Nee, ik geef jou mijn Heilige Geest om dat in jou te bewerken. En als jij van mij houdt, dan ontstaat er voldoende ruimte voor mij om met jou samen te werken. Jezus stelt maar één echte belangrijke vraag. Hou je van me? Hou je van me? Hou je van me? Werkelijk, Petrus, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met andere woorden, je kunt het niet je leven geven voor mij. Maar je zult het wel. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Juist op die momenten dat we denken dat we het helemaal verpest hebben, komt Jezus naar ons toe met maar één vraag. Hou je van me? Amen. Amen. We zingen met elkaar. En ik wil je uitnodigen voor zover mogelijk om daarbij te gaan staan. We zingen, zie de stroom van Jezus' liefde.
Oh,
Ik wil graag met jullie bidden, om vervolgens ook de zegen uit te spreken. Heere God, we willen u danken voor uw grote, oneindige liefde. Heer, u stelt aan ons de vraag, hou je van me? En wat een zegen is het om te mogen weten dat u degene bent die eerst van ons gehouden hebt. En dat we in die liefde mogen antwoorden. Heere God, ja. Ja, met vallen en opstaan, met goede en met slechte dagen. Maar Heer, ja, wij houden van u. Dank u wel dat wij dat naar u mogen uitspreken. U de grote, ontzagwekkende God. U die zegt dat u van ons houdt. Heer, wij houden ook van u. Ik mag jullie de zegen meegeven. En met ons mee gaat de liefde van God onze Vader. Hij houdt van jou. En met ons mee gaat ook de genade van Jezus Christus. Door wat Jezus heeft gedaan, mag je weten, het is goed tussen God en mij. En met je mee gaat de verbondenheid, de vervulling met de Heilige Geest. Het is God zelf die zijn geest verbindt aan jouw geest. En daarom mag je weten, ik ben nooit alleen. Hij is altijd bij mij. Deze zegen die mag je met je meedragen. Je mag ervan uit leven, maar sluit hem alsjeblieft niet op in je hart. Want hij is bedoeld om uit te delen aan iedereen die je tegenkomt. Amen. Voordat we nog een lied gaan zingen, wil ik je uitnodigen om zometeen, als de dienst afgelopen is, mocht er iets zijn in de preek of in de dienst, in de liederen, waardoor je geraakt bent, mocht er iets zijn in je eigen leven waarvan je denkt, ik zou het fijn vinden om mijn hart even te luchten, of ik zou het fijn vinden om even met iemand anders te kunnen bidden, dan wil ik je uitnodigen om zometeen na de dienst naar voren te komen, om hier bij de kaars mensen te ontmoeten die het mooi vinden om met je te bidden. We zingen een laatste lied, Geprezen zij de Heer.